Goed dat je luistert naar Pepper. Voor een stevige oppepper van regionale smaakmakers die werken aan de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. Deze aflevering gaat over life sciences and health, ofwel de gezonde mens. Je host voor vandaag is van Peper in je Pand, maar ook van Dotslash, Jelle Drijver.
Ja, en zo is het. En gelukkig zit ik hier niet alleen. Ik heb naast mij Jos Hummelen.
Ja, hallo Jelle.
Hey, dag Jos. En tegenover ons een echte Dotslasher. Dus dat vind ik altijd extra leuk, want wij zien elkaar natuurlijk wat vaker op events hier en dergelijke. Ilse Schoormans van de Thuisleefgroep.
Ja, ja, dat klopt.
Wat fijn dat je er bent.
Ja, dat vind ik ook. Nou, bedankt mooi voor de uitnodiging.
Uit welk gebouw moest je komen?
Ja. Helemaal uit gebouw 500.
Ja. Ja, we zitten nu in 400, bij ons op de zesde. Daar hebben we dan toevallig deze microfoons en spullen staan. Ja. Maar fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, jij bent nu hoe lang Dotslasher?
Een jaar of zes, denk ik.
Zo. Ja. 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 Ja, jij zat hier zelfs al, volgens mij, toen Dotslasher nog de stad staan was.
Klopt.
Je bent er zo ingerold.
Ja, en ik stond natuurlijk al heel lang op de wachtlijst bij gebouw 100. Ja, maar ineens, ik kwam er maar niet tussen.
Ja, toen hebben we van 500 hebben we Dotslasher gemaakt. En toen, nou, toen ontstond het zo.
Nee. Precies.
Hey, wie is Ilse Schoormans?
Ja, wie ben ik? Meerdere petten eigenlijk. Moeder, sinds kort.
Oh, dus, wel mooi dat je die als eerste neemt.
Ja, dat hoort toch wel zo, hè? Gepassioneerde ondernemer in de zorg.
Ja, met een passie om de zorg te veranderen.
Ja,
ja, achtergrond in verpleging.
Verpleging en gerontologie. Dan denken veel mensen dat het over dinosaurussen gaat. Maar dat gaat eigenlijk over vergrijzing.
Is paleontologie, toch? Of
nee,
planten?
Nu wordt het een soort quiz. Ja. Geriatrie bedoel jij, ja.
Geriatrie?
Ja, dan
nee,
heb je
echt
vaak
dinosaurus.
Over
dat is toch Ross van Friends, die was toch
paleontoloog.
Ja, precies. Ja, zeker. Maar dat is toch dinosaurus, hè?
Ja, oh, gelijk op elkaar.
Maar jij was dus...
Gerontoloog.
Gerontoloog.
Nee, Geron. Geron is eigenlijk de leer van het verouderen.
Ah, kijk.
En de studie gerontologie gaat over het feit dat we als de hele wereld vergrijst. Hè? Dus we krijgen meer ouderen.
Veel
en
meer.
Minder jongeren. Ja.
Veel minder.
Dus een hele andere verhouding in de bevolking.
Ja, dus daar komen verschillende uitdagingen bij. Daar gaan we het ongetwijfeld later over hebben. Maar we zaten nu nog in het stukje Wie is Ilse? Je hebt dus een achtergrond ook in de zorg. Maar je bent inmiddels gepassioneerd ondernemer.
Klopt.
Met een link met de zorg.
Ja.
Ben je vanuit een frustratie gaan ondernemen?
Nee, eigenlijk niet. Meer vanuit een kans, denk ik. Ik werkte als verpleegkundige en ik zag steeds meer technologie en hulpmiddelen in de zorg verschijnen. En vooral implementaties waarvan ik dacht, goh, dit is niet helemaal de weg.
Welk voorbeeld kun je noemen?
Toen ik zelf in het ziekenhuis werkte als verpleegkundige en we met de computer on wheels gingen werken, de COW, zoals ze het zo mooi noemden, werd er letterlijk echt een computerscherm met een grote kast op een wagentje gezet.
Girl.
Ja, precies. En daar mocht je dan letterlijk mee rondrijden over de afdeling. Nou, dat was niet echt een succesvolle implementatie.
Wat ging daar mis dan?
Nou, we hadden allemaal een mooie training gehad voor de zomer. Daarna ging iedereen op vakantie. En na de vakantie waren ook alle pennen, alle mappen, alles was ineens verdwenen. En iedereen stond daar van, oh ja, hoe was het ook alweer? Ja, nou, dat was echt een helse ochtend, zullen we maar zeggen.
Maar is dat ook het moment geweest waarop jij dacht, dit ga ik oplossen?
Nou, niet per se dat stukje, maar wel dat ik dacht, hey, dat het vak verpleegkunde verandert. We moeten het op een andere manier gaan doen. En ik denk dat daar gewoon ook veel nodig is om het anders te doen. En dat je daar mensen goed in mee moet nemen.
Dan is dit het moment dat jij ons gaat vertellen wat de Thuisleefgroep doet.
Oh, mooi bruggetje.
Nou ja, dat is eigenlijk inderdaad wel ontstaan daar. Ik ben toen gaan kijken, nou, wat kan ik nu gaan studeren om meer op dat innovatieve vlak actief te worden.
Oh, studeren, oké.
Ja, nou, dat was dus die studie gerontologie waar ik net over vertelde. Daar zat al heel veel innovatie en hulpmiddelen in. En wat ik vooral zag was dat we allemaal langer thuis moeten wonen. Dus meer ouderen, allemaal langer thuis wonen en daar ontstaan uitdagingen. Nou, met name de inzet van hulpmiddelen en technologie moet daar een oplossing voor bieden. En ik zag eigenlijk dat daar geen overzicht was. Dus wat is er eigenlijk allemaal? Wat kan er allemaal? Wat kan men gebruiken? Dus in dat gat ben ik eigenlijk gesprongen.
En je bedoelt geen overzicht in welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn voor die mensen, de ouderen die langer thuis moeten blijven wonen en of de verzorgende, kan ik me zo voorstellen.
Ja. En de mantelzorgers, want dat is natuurlijk ook een enorme groep.
Dus
ja.
Zowel de cliënt als de zorgprofessional.
Ja, correct. Ja, ja.
Ja, ik heb zitten bij jou in het pand van Zorggenoot geleerd dat 33% van alle arbeidsverzuim is gerelateerd aan mantelzorg. Dus 33% van de mensen die uitvallen is omdat ze mantelzorger zijn.
Nee joh.
Ja, vond ik echt bizar.
Dat zijn er ook veel mantelzorgers dan.
Ongelooflijk. Dus is echt de zorg daar. Een zorginfarct hebben ze het over. Hè, zit eraan te komen.
Ja.
Dus mensen moeten veel langer thuis wonen. Dus het moment dat ze naar de professionele verpleging gaan, of hoe zeg je dat, in een verpleeghuis bijvoorbeeld.
Ja, of thuiszorg krijgen.
Ja. Dus, maar professionele zorg wordt steeds verder vooruitgeschoven. Dus je moet het steeds langer zelf regelen en met je kids of verzorgenden om je heen.
Ja.
Wat voor een hulpmiddelen, gewoon even om er een beeld bij te krijgen, waar heb je het dan over?
Ja, echt de breedste zin van het woord. Dus je kan aan alles denken in je woning. Dus dat kan over automatisch je gordijnen open en dicht doen. Assistentie om je medicatie in te nemen. Dus een medicijndispenser die een piepje geeft als jij je medicijnen moet innemen. Het gaat over alarmering bijvoorbeeld. Dus als je bang bent om te vallen of nou, je hebt hulp nodig. Dat je dus een knop, die ken je wel, de traditionele alarmknop om de nek. Nou, en gelukkig ontwikkelt dat steeds meer door ook naar echt mooie producten die er ook wat mooier uitzien qua design. Hè? Dus dat vind ik ook wel goed om te zien. Want we willen eigenlijk niet met dat stigmatiserende knopje om onze nek rondlopen. Dus je ziet dingen in smartwatches ontstaan. Dingen die ook niet zichtbaar zijn, die je aan je broekriem kan dragen. Nou, eigenlijk allerlei vormen van ondersteuning.
Ja, dus er is heel veel, dat is helder. Maar wat is jouw rol daarin dan?
En hoe, ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat dan misschien wel het zorginfarct helpt te voorkomen.
Ja, nou wat wij eigenlijk zijn is, we noemen onszelf een intermediair. Dus we zijn een vraag- en aanbodplatform gaan ontwikkelen. Dus wij hebben zelf geen middelen, we hebben geen logistiek en geen magazijnen. Maar we zijn eigenlijk een platform gaan ontwikkelen om alle aanbieders van hulpmiddelen en innovaties eigenlijk bij elkaar te brengen. Dus zoals je dat ook een beetje kent hè, van de huizenmarkt, hè, de Funda bijvoorbeeld. Nou, wat wij eigenlijk willen is dat wij de vraag centraal willen stellen. Dus wij nodigen mensen op ons platform uit. Daar verhelderen we eigenlijk de vraag. En die matchen we dan vervolgens aan alle aanbod, al het aanbod wat er op het platform te vinden is.
En wat voor aanbieders van hulpmiddelen, waar moet ik dan aan denken? Is dat dan, ik ben er vroeger, als je dan viel en je had krukken nodig, dan ging je naar zo'n uitleencentrum en dan kreeg je krukken mee. Die moest je dan op een gegeven moment weer terugbrengen.
Ja. Dat die bijvoorbeeld, hè, dus dat zijn partijen als een Vegro bijvoorbeeld. Maar ook allerlei innovatieve leveranciers die een mooie robot of een speciale bril. Of nou een lepel voor mensen met Parkinson die erg trillen. Nou ja, heel breed eigenlijk. Ja.
Dus op een gegeven moment weet je, ik heb zoiets nodig. Mijn vader heeft Parkinson, is er niet een bril? Of een bril, is er niet zo'n lepel ergens beschikbaar? Dan ga ik zoeken.
Ja, eigenlijk heel mooi hoe jij hem nu als casus neerlegt. Want vaak gaat het meer over, goh, ik zie dat mijn vader niet meer goed kan eten. En nu?
Ja.
Dus mensen weten niet eens altijd dat er zo'n lepel is. Dus wij zitten nog iets eerder dat we zeggen, nou, we gaan echt proberen om mensen vanuit de casuïstiek te helpen. Wat speelt er dan precies? En dan kom je eigenlijk pas op het moment, goh, er zijn middelen voor en wat kan ik dan inzetten?
Dus ik ga dan googlen bijvoorbeeld naar hulpmiddelen Parkinson. En dan kom ik op jouw website terecht.
Dat zou het mooiste zijn. En daar werken we natuurlijk hard aan om daar steeds bekender in te worden. Ja, maar we werken bijvoorbeeld ook met allerlei zorginstellingen en gemeenten.
Voor
die ook mensen verwijzen en tooling inzetten van ons.
En dan kom ik op jouw site en dan kan ik zeggen, ik ben een mantelzorger of ik ben zelf patiënt.
Ja.
En dan zeg ik de aandoening is Parkinson. En dan krijg ik een voorgeschoteld wat mij allemaal kan helpen?
Ja, dat kan. Dus we hebben eigenlijk verschillende indelingsroutes. Hè. Dus op ruimte, in je woning. Het kan ook zijn, ik zoek iets in de badkamer. Het kan op aandoening zijn. Het kan ook zijn op specifiek vallen. Hè. Dus dan is het meer een symptoom. Dus we zijn eigenlijk ook veel onderzoek aan het doen van hoe zoekt men nou precies? Waar ontstaat nu de eerste vraag? En hoe kunnen we daar inderdaad zo vroeg mogelijk bijkomen om het juiste advies te geven.
Ja, en dan komt er een punt en staat er, nou, de verrek, er is een lepel, joh, wat handig. Dat moet ik hebben nu of op korte termijn. En dan regel jij dat die lepel bij mij komt?
Nou, mensen kunnen dat via ons platform inderdaad aanvragen. En de levering gaat dan eigenlijk via de leverancier.
Partner.
Ja, precies.
En hoe verdien jij daar dan aan? Je bent een bedrijf. Of is het goed doel, stichting?
De middelman, Jelle. De middelman.
Ik snap hem wel. Ik moet dit toch vragen, Jos. Want dan kan zij uitleggen wat haar businessmodel is. Dat is toch het leuke van deze podcast. Dat is die luisteraar die dat ook weet. Vraag jij het anders.
Ja.
Hey, maar hoe ziet het businessmodel eruit?
Nou, we hebben inderdaad een middelman functie. Dus om die maar even in te koppen dan. Hè. Bedankt voor de voorzet. Waarbij wij wel heel nadrukkelijk voor een onafhankelijke positionering hebben gekozen. Dus dat betekent dat wij aan een rollator een kickback percentage eigenlijk verdienen. Maar dat is over alle rollatoren hetzelfde. Dus wij hebben geen belang om A boven B te zetten. En dat is eigenlijk een bewuste keuze. Omdat een ander belangrijk verdienmodel onze software is. Dus wij hebben instrumenten gemaakt voor professionals. Bijvoorbeeld een advieswijzer waar ze mee kunnen werken. En daar zit eigenlijk ons voornaamste businessmodel op die software. Dus dat is bewust een keuze, want anders zijn we eigenlijk gewoon een soort webwinkel. Hè? Van we hebben deeltjes en we hebben inkopen en een knipperende banner bovenaan van koop deze lepel.
Had dat ook kunnen werken?
Ja, maar die zijn er ook wel. Hè. Er zijn webshops. Maar wat wij zien is dat mensen dus al die webshops af moeten klikken. Hè, om te kijken van nou, wat is er allemaal bij die webshop en bij die? En waar is het het goedkoopst en wie kan er het snelste leveren? En wij zien eigenlijk dat op het moment dat er iets gebeurt bij mensen, zijn ze eigenlijk acuut op zoek naar hulp. Dus daar willen wij juist die functie vervullen. Dat mensen eigenlijk maar naar één plek hoeven te gaan, al hun informatie in kunnen geven en eigenlijk de beste oplossing kunnen vinden.
Ah ja, ik zei, kijk, Jelle viel er natuurlijk over. Maar ik zei expres middleman, omdat ik een beetje een negatieve vraag wilde stellen. Mijn excuus daar alvast voor. Want
is maar niet hier een, is die.
Daar komt hij. <-ie. laughs> is niet een onderdeel van het probleem in de zorg dat je nu heel veel middlemans krijgt en platformen en nog erger. Iemand gaat uit de zorg, want jij was verpleegkundige, gaat dan een bedrijf oprichten om ja ertussen te gaan zitten. Is dat niet een onderdeel van het probleem in de zorg?
Nou, ik denk het niet. Ja, mooi dat je ook naar mij refereert. Ik denk juist dat mensen die echt met de voeten in de klei hebben gestaan het allerbeste kunnen zien waar het schuurt. En er zijn veel bedrijven en die zijn ook vaak vanuit een businessperspectief gestart. En ik zie gelukkig steeds meer initiatieven van mensen die echt uit de zorg komen, zien en zelf hebben ervaren waar het schuurt. En die zeggen, ja, het kan zo anders als dat het nu is ingericht. En daar zit wel de echte disruptie, denk ik.
Ja, je hebt wel eens gezegd, volgens mij maak je dat je nu meer impact maakt in de zorg dan wanneer je in de verpleging was gebleven.
Ja. Absoluut, ja. Omdat ik en daarom ook bewust eigenlijk de keuze voor een platform en voor software, want je kunt gewoon ook veel meer mensen bereiken.
Ja, maar dan kom je uit de zorg en dan moet je software gaan bouwen.
Ja, dat is leuk.
Ja, hoe gaat dat?
Nou,
heb je mensen voor jou?
Ja,
beantwoord ik weer de vraag.
Nee, dat snap ik. Nee, maar ook dat begrijp ik wel. Maar ik kan me wel voorstellen dat net als wanneer je denkt, hey, shit, mijn vader krijgt Parkinson of heeft Parkinson, dan moet je toch gaan zoeken. Ja, ik kan me voorstellen dat jij denkt, ik kom met de zorg en ik ga software bouwen, dan moet je ook gaan zoeken. Maar hoe gaat dat proces?
Nou, ja, ik begon natuurlijk met een idee. En ik zag het ook echt letterlijk voor me. Van nou, het zou er zo en zo uit moeten zien. En dit zou het moeten kunnen. En dit zou ik ook willen, zeg maar. Als ik zelf consument ben of mantelzorger, zou ik willen dat het er zo uit zou zien. Dus als je een heel duidelijke visie hebt en een duidelijk beeld, kan je het ook wel beter uitleggen. Maar daar zitten ook wel wat leerlessen in voor mij. Ja, we hebben ook wel eens wat gewerkt met een partij waarvan ik achteraf dacht, oké, dat is zo technisch geweest. Daar zijn wel wat bloepers geweest, zeg maar.
Dus ik ben heel blij dat jij dan deze voorzet geeft, want dan komen we eigenlijk bij de bananenschil. De rubriek in deze podcast. Welke misser heb je gemaakt? Je hebt er nu al één genoemd, die mag niet meer. Dus je moet even nieuw bedenken.
Oh, chips. Ja, ik had eigenlijk net deze.
Ja, jammer. Ja. Maar misschien heb je nog meer fouten gemaakt. Of fouten of missers. Of heb je wel eens wakker gelegen de afgelopen jaren?
Oh, ja hoor, regelmatig.
Ja, dan niet door die kleine die je sinds anderhalf jaar hebt, maar door je bedrijf. Die andere kleine.
Ik denk dat wat voor mij de grootste leerlessen zijn, is dat het best een uitdaging is om aan de ene kant een visie uit te dragen en aan de andere kant niet te veel te vertellen. Want ik heb echt wel ervaren dat wij gekopieerd zijn. Of mensen in ieder geval proberen met je ideeën er vandoor te gaan. En je hoort dat wel eens. Er zijn meer mensen met kopieergedrag of dingen die dingen na kunnen maken, dan dat er mensen zijn met echt goede ideeën. En daar heb ik wel eens van wakker gelegen. Ja, dat ik wel eens gesprekken heb gevoerd en achteraf denk, hey, ik zie nu een aantal dingen terug die ik toch daarin vertrouwen en zelfs soms onder een NDA heb gedeeld. En ja, wat doe je daar dan daarna mee? Hè? Want je kan daar dan een soort van strijd van maken. Maar
Het gaat ook heel veel tijd en energie en misschien geld in zitten.
Precies.
En wat doe jij ermee?
Uit blijven gaan van mijn eigen kracht. Ja. En ik heb ook dingen zien komen en zien gaan. En dat je denkt, ja, als het niet authentiek is en niet vanuit visie.
Nou precies, want daar troost ik mij altijd mee. Als een ondernemer tegen me zegt, nou, ik ga dit en dit doen, maar houd even onder de pet, want dan zijn ze ook vaak refereren naar de big tech of in ieder geval partijen die iets heel snel op kunnen zetten. Als die ervan horen, dan ben ik mijn idee kwijt of voeren ze het zo uit. Maar dan denk ik, ja, maar jij hebt er zo goed over nagedacht. En jij zit er zo in en je bent van A tot Z hiermee bezig. Dat bouw je ook niet zomaar even na. Ook al heb je heel veel mogelijkheid om in één keer heel veel te developen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar, Jelle? Moeten ondernemers iets terughoudender zijn in het delen van visie en ideeën?
Nee, weet je, ik denk dat je er bewust van moet zijn wat je aan wie vertelt. Maar dat je vooral ook niet te terughoudend moet zijn. Ik merk dat over het algemeen, en ondernemers en mensen, het zijn net mandarijnen. Er zit af en toe gewoon een rot in het mandje. Dus ja, toch? Dus ja, ik ga er over het algemeen in de basis uit van het groeien van de mens. En ik vind dat ondernemers over het algemeen heel open zijn naar elkaar. Vooral meedenken, contacten leggen. En je helpt de ander niet om met jou mee te denken door niets te vertellen. Dus als je uitdraagt wat je ideeën zijn, waar je naartoe wil. De meeste ondernemers ook waar ik mee spreek, die hebben al een business. En die snappen dat je het maar het beste kan focussen.
Ja.
Dus daar kun je gewoon rustig over het algemeen wel aan vertellen waar je mee bezig bent, waar je tegenaan loopt, wat de knelpunten zijn, welke contacten je mist. En dan is de kans het grootste dat die ander ook denkt, oh, dat heb je nodig, ik ga je helpen.
Nou, sterker nog, zo is bijvoorbeeld de stedering Brabant met de Brabantse ontwikkelmaatschappij
de bom.
Is zo ook wel echt groot geworden. Hè? Juist omdat ondernemers tegen elkaar zeiden, hey, hier ben ik mee bezig, hier loop ik tegenaan, kunnen we samenwerken. Korte lijntjes, nauwe banden en laten we samen ook regionaal misschien ook wel een beetje opboksen tegen de Randstad. Maar laten we samen hier iets moois van maken.
Ja.
Dus dat delen is juist heel belangrijk. Maar ja, jij zegt ook van...
Je kan er de mist mee gaan. Ja. Nee, maar het kan ook fout gaan. Kijk, ik bedoel de hele rechtszaken over dat Mark Zuckerberg niet zelf Facebook bedacht zou hebben. Of daarin ook voor bepaalde features niet zelf in bedacht zou hebben. Waar die schat helemaal te rijk mee is geworden. Ja, die tweeling, die twee roeiers, die zijn toch uiteindelijk... na heel veel rechtszaken hebben die dan nog wat gekregen. Ja, tuurlijk... Er zijn ook voorbeelden waarbij dat helemaal misgaat en iemand anders met het idee van een ander vandoor gaat. Maar volgens mij zijn er nog veel meer voorbeelden van mensen die verder zijn gekomen doordat ze gewoon met anderen gedeeld en gespart hebben.
Maar telt dit dan eigenlijk wel als bananenschil, Jelle? Is het echt een uitglijder?
Nou, ben je echt hard gekopieerd en heb je daardoor wat gemist?
Ja, ik heb wel echt ervaringen gehad dat mensen echt letterlijk iets nabouwen, ja. Ja. Ja.
Maar wat heb jij daar dan door gemist?
Nou ja, wat je er dan door gemist hebt, letterlijk ook wel gewoon prospects. Waar je dus gewoon heel ver bent gegaan in visie delen, offertes maken, uitleggen hoe het businessmodel, het prijsmodel in elkaar zit. En bijvoorbeeld de zorgorganisaties die dan denken, oh nou, ik vraag even subsidie aan, dan bouw ik het zelf wel.
Oh ja.
Ja. Ja, en dan gaan ze het voor een habbekrats, als ik het even op zijn Brabants, om even in de
Brabantse
sfeer te blijven. Ja. Ja, maar dan, kijk, en natuurlijk
dat
zie je dat dan op
ethisch,
een gegeven moment ook wel weer wegzakken. Want het is een subsidiegedreven iets. Het wordt nagemaakt. Dan gaan ze nog proberen twee bevriende zorgorganisaties mee te laten doen. En het zakt wel weer weg. Maar het gaat wel even over, oké, je deelt dus van alles en vertrouwen. En dan daar lig je dan wel eens van wakker van, goh, heb ik dan te veel gedeeld? Of heb ik dat dan slim aangepakt?
Ja, had ik dit anders moeten doen?
Ja.
Wat zou je nu anders doen?
In die specifieke situatie bedoel je? Of, nou
als je terugkijkt naar die case, wat zou je dan met de kennis van nu anders gedaan hebben?
Nou, wel minder ver gaan in alles uitleggen. En ik denk ook dat we nu in een andere fase zitten. We hebben gewoon mooie klanten. We zijn op bepaalde stukjes ook echt marktleider. Dus je zit er nu ook anders in. Je denkt, nou, dit is het. Hè? Zo werkt het. Een aantal referenties. Nou, dit is het. Hè? Dus dat ligt ook aan de fase. Als je wil ze op het begin misschien graag. En dan ga je ook ver in alles delen. Dus dat zou ik nu anders doen. Ja.
Nog een fout? Een misser, iets wat je echt verkeerd hebt aangepakt, waar je veel van geleerd hebt?
Ja, vind ik moeilijk te zeggen.
Nou, dat vraag ik aan jou, Jelle.
Nee, naar mij.
Ja, jij bent ook ondernemer. Ik ben wel benieuwd naar jouw bananenschil. Die mag er toch in ieder geval wel één keer in deze podcast.
Ja, maar volgens mij hebben we hem al een keer behandeld. En toen heb ik aangegeven dat ik iemand heb aangenomen. Wat ik een ontzettend sympathieke vent
Nee, dat heb
vond.
Je mij een keer off the record verteld. Oh, dus vertel maar eventjes.
Vandaar. Okay, maar ik heb jou dit verhaal zeker een keer verteld. Nou, ik heb wel eens iemand aangenomen. En dat was in mijn vorige bedrijf, Internet Marketing Bureau. Dat was de eerste medewerker die ik fulltime aannam. En dat was een ontzettend leuke vent. Echt een hele sympathieke gozer. Maar hij kon eigenlijk niet zo goed waarvoor ik hem had aangenomen. En toen heb ik mezelf heel veel redenen gegeven waarom ik hem toch moest behouden. En dus eigenlijk de persoonlijke pet opgehouden in plaats van de zakelijke pet op te zetten. En met het bedrijfsbelang te kijken naar de situatie. Want dan had ik hem al lang na dat eerste jaar moeten zeggen, ik ga je niet verlengen. Ja. En nu wist ik dat er net een grote klant had opgezegd waarvoor ik hem eigenlijk in het begin zo had aangenomen om die klant te servicen. Ja, dus toen ging aan de ene kant de kosten omhoog. En toen viel ineens die omzet weg. Toen heb ik hem toch nog een jaar aangehouden. En dat heeft me gewoon echt heel veel geld gekost. Terwijl ik eigenlijk op onderbuikgevoel al wist, dit is niet goed. En eigenlijk zou ik ermee moeten stoppen. Heb ik mezelf gewoon voor de gek gehouden.
Ja, Maar dat is denk ik het allermoeilijkste als ondernemer. Dat onderbuikgevoel goed leren kennen. Daar moet je volgens mij gewoon een paar keer vooruit glijden, zeg maar.
Ja. Om daarna en erop te denken, vertrouwen.
Ja, ja. En daarna te denken van, ja, ik wist het eigenlijk wel. Hè? Ja. Dus dat je daarna denkt, zie je nou wel, dat gevoel zit goed. En daar moet je toch naar luisteren. Maar dat is moeilijk, want wat dan? Hè? En je gaat heel vaak in het negatieve denken van, ja, maar wat als ik die persoon niet kan missen? Of nou,
hè? Je gaat het goed praten voor jezelf. Ja. Dus eigenlijk ga je je verstand dan, of je hoofd ga je goed praten, terwijl je onderbuik voor zegt, ik weet niet waarom, maar je moet dit niet doen. Ja, en ik heb ook wel eens, ik zal geen namen noemen, maar door de jaren heen hebben we ook wel eens mensen gehad die kwamen bezichtigen bijvoorbeeld. En dat we eigenlijk bij de bezichtiging al een beetje een gek onderbuikgevoel hadden. En dat je, ik weet het niet. En dan, nou ja, maar goed, verder, tikt wel alle boxes. Dus, nou, prima, gaan we het toch doen. En dan ineens een half jaar later of zo, dan zitten wij met elkaar en zeggen van, zie je wel, we zeiden nog tegen elkaar, er is iets mee.
Ja,
dan
blijkt dus toch, laat je intuïtie meewegen.
Laat je
als professional
meewegen.
Ook.
Ja, vertrouw daar gewoon op. Ja.
Maar is dat ook niet iets als je langer onderneemt, dat je groeit daar ook in? Hè, qua rol, of in ieder geval, dat
nou,
merk
ik
zelf.
Ik denk dat in sommige fronten, waar merk je dat aan?
Nou ja, gewoon dat je meer ervaren wordt. En dat je gewoon een paar keer je neus stoot. En daar dus ook gewoon bedachtzamer wordt. En dan kunnen andere mensen misschien ook wel tegen je zeggen. Hè? Of een coach kan dat tegen je zeggen. Maar toch, dat is bij een kind ook. Hè? Daar hadden we het net op het begin over. Die moet toch ook een paar keer een foutje maken. Of een keer net toch weer een keer ergens opklimmen. Waarvan je al 10 keer zei, doe het niet.
Ja.
Ja, en dat hoort volgens mij gewoon bij leren ook.
Ja, toch eerst een keer over het schrikdraad heen plassen. Om te ervaren dat echt, dat waren ze wat papa zegt. Dat moet je niet doen. Ja.
Het is tijd voor Pep Talk. In deze rubriek geven start-ups hun oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk binnen 1 minuut. De tijd gaat nu in.
Mijn naam is Teun Albers en ik ben medeoprichter van start-up Videa. Met Videa ontwikkelen wij een nieuwe methode om kinderen met luie ogen te behandelen. Wij zeggen weg met die sticker en laten we kijken of we het middels VR gaming kunnen doen. Wij zijn nu aan het onderzoeken of het werkt om kinderen te laten gamen, waarbij ze op het luie oog en het dominante oog verschillende visuele prikkels zien die ze allebei nodig hebben om te kunnen spelen. Zo wordt het luie oog geactiveerd en leren de ogen samenwerken. Dat het een maatschappelijk vraagstuk is, staat buiten kijf. 3-5% van de Nederlandse kinderen heeft namelijk een lui oog. En rondlopen met een sticker op je oog maakt je voor 2-4 uur per dag visueel ernstig beperkt. Geen pretje dus. Dat veel kinderen graag gamen is denk ik een understatement en daarom is mijn stelling dan ook, wanneer mogelijk zouden zorgprofessionals en verzekeraars sneller naar games moeten kijken als behandeloptie.
Nou Ilse, dan mag jij op reageren.
Ja, ik vind het een top idee. Ja, absoluut. Ik zou bijna een vraag terug willen stellen, maar daar zal hij wel geen antwoord op geven, denk ik.
Nou, dan moeten we hem inbellen. Dus
nee, ik vraag me eigenlijk af waarom doen ze dat niet? Hè? Heeft dat te maken met dat het onvoldoende bekend is? Is het onvoldoende bewezen? Wordt het door behandelaren niet geaccepteerd of omarmd? Hè? Dat is natuurlijk iets wat we wel veel in de zorg zien, dat er toch gewoon op een bepaalde manier gewerkt wordt. En dat alles wat van buiten kan komen, soms ook weerstand oproept. Hè? En de interessante vraag is, ja, waarom dan?
Ja, en moet het per se dan vanuit de zorg komen? Want als ik dit hoor, ik ken Teun, ook een dotslash, dus ik ken Teun, ik ken zijn oplossing. Ja, als mijn kind een lui oog zou hebben, dan kocht ik desnoods zelfs een VR-bril en zijn software. En dan liet ik mijn kind daar alsnog mee spelen.
Ja,
dus
ja.
Moet het per se vanuit de zorg komen of kan het ook eerst vanuit de markt komen en dat de zorg het daarna gaat adopteren?
Ja, ik denk dat het, hè, dan heb je het over een push of een pull. Ik denk dat dat het mooiste is natuurlijk als mensen er zelf om gaan vragen. Maar ja, dan ligt het natuurlijk aan, is het bekend bij de consumenten? Ik denk als je kind een lui oog heeft, dan ga je misschien zelf op zoek. En dan ben je zelf op zoek naar informatie. Ja, als je daar dan bij uit kunt komen, is dat natuurlijk mooi. Ja, en ja, wat is het prijsmodel? Want dat horen wij veel, hè, dat zelfs goedkopere hulpmiddelen voor sommige mensen toch of lastig te betalen zijn. Dan wel dat mensen eigenlijk een beetje in de modus leven. Hè, van nou, ik heb altijd zorgverzekering betaald. Dus als ik iets heb, dan wordt het wel voor mij geregeld.
Ja.
Dat is toch ook een beetje.
Een beetje zoals die druppelbril.
Ja.
Dat is ook dat ding kost eigenlijk geen rol.
Ja. Druppelbril.
Ja, Ilse, wil jij hem uitleggen?
Ja, zeker. Dat is een speciale bril die je op kunt zetten. Er zitten een paar kleine gaatjes in. En daar kan je dus precies zo'n oogdruppelflesje. Stel, jij bent aan staar geopereerd of je hebt een bepaalde aandoening. Kan je daar precies inzetten en kun jij dus zelf je ogen druppelen. Waar nu vaak de thuiszorg voor moet komen om dat te doen. Nou echt, het kost inderdaad, ja, jij zegt het, geen rol. Maar toch zijn er mensen die zeggen, ja, waarom moet ik dat nou niet zelf betalen? En de thuiszorg kan dat toch komen doen. Dus dan heb je het wel echt over een verandering.
Ja, dan is het ook nog de vraag, is het het kunnen en willen betalen? En wat is dan de prikkel voor de zorgverzekeraar om het te vergoeden? Is het van ja, dat is zo weinig, dat kunnen mensen zelf wel betalen. Maar er zijn dus mensen waarvoor de thuiszorg naar tante Jannie toe rijdt.
Ja.
En dan gaat tante Jannie even je ogen open, druppeltje erin. Dag, tante Jannie, dan gaan ze weer weg. En dan moet je kijken wat dat kost. Hoe, gewoon dat iemand daarheen moet rijden, dat moet regelen, moet checken welke oogdruppels. Terwijl tante Jannie, niet iedereen, maar veel tante Jannies weten zelf echt wel welk flesje ze moeten hebben en hoeveel druppels erin moet. En dat kan je dus met zo'n bril prima zelf. Dus ja, ik vind dat heel ingewikkeld. Ik merk ook, wij organiseren hier vaak de .health tafel. Dan krijgen we ook verhalen uit het werkveld, waar we dan ook met de zaal, start-ups, vaak overheid, ondernemers, scholing, zorginstanties, praten over die uitdagingen. Ik zit ook wel vaak met mijn oren te klappen. En ik denk ook, ga er maar aan staan die zorg te veranderen. Je bent al moe voordat je eraan begint. Bij wijze.
Is, dat zo, even, is dat zo?
Chargeer misschien een beetje.
Je hebt
wel
een lange adem nodig.
Je hebt een hele lange adem nodig.
Ja.
Toch ben je het gaan doen.
Ja, maar ik ben denk ik wel echt begonnen vanuit die passie. En vanuit, ik zie dat het anders kan. Misschien ook niet helemaal wetende waar ik echt aan begon. En als je er eenmaal in zit, hè, dan ga je ook
Hoe is het, ondernemen in de zorg?
Ja, pittig wel.
Waarom?
Ja,
ligt het daaraan? Aan het gedrag van de patiënt-cliënt?
Het is heel versnipperd, heel veel wetgeving. Het zit complex in elkaar. Het is echt nu in transformatie, noemen ze het zelf. Zijn niet eens meer transitie, maar een transformatie. Dus het moet helemaal op de schop eigenlijk.
Zo?
De overheid en eigenlijk ook alle beleidsmakers. Hè. Dus er zijn echt letterlijk ook heel veel geldstromen beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van VWS om die transformatie erdoor te krijgen. Ja, en dat wordt ook gezegd, dat duurt jaren om een bestaand systeem wat helemaal aan declaraties en processen vasthangt, om dat helemaal anders in te richten. Ja, maar goed, ik ben blij dat ik eraan begonnen ben, hoor. Want het voelt ook echt als een persoonlijke missie. En omdat ik net al zei, ik zag het ook echt letterlijk al voor me. Ja, ik weet gewoon waar ik naartoe werk, zeg maar.
En hoe belangrijk zijn ondernemers in die transformatie?
Ja, heel belangrijk. En ik denk dat het de komende jaren ook belangrijk gaat worden dat het ook echt samenwerkingen worden. Want je merkt best wel een traditionele klant-leveranciersverhouding in de zorg. Hè? Ook wel in de gemeentemarkt, waar wij ook actief zijn. En dan gaat het dus heel snel van, nou, ik nodig drie partijen uit. Ik zet iets op een rij, hè? Een benchmark, en dan kies ik er één. En wij zijn de klant en jullie zijn de leverancier. En je moet gewoon doen hoe ik het wil. Ja, en zo werkt het niet. Want als je echt iets wil veranderen, dan moet je ook met elkaar aan tafel gaan zitten en kunnen zeggen, oké, we hebben met z'n allen een maatschappelijke uitdaging. Hoe kunnen we nu onze krachten bundelen om daaraan te werken? En dat is toch wel ook een beeld wat ik wel zie veranderen, gelukkig. Ook omdat er weer jongere bestuurders komen en andere toezichthouders. En hè, dus je ziet het wel veranderen, maar het gaat wel langzaam.
Wat zijn de grootste uitdagingen voor jou in de komende tijd?
Nou, wat wij eigenlijk heel erg toejuichen is dat partijen meer gaan samenwerken. En dat zie je ook wel ontstaan. De grootste uitdaging is om die partijen echt goed bij elkaar aan tafel te krijgen. En ook de financiering is een grote uitdaging. Omdat we dus eigenlijk per loket, hè, en per wet financiering hebben. Dus de gemeente wordt weer op een andere manier betaald als de zorgaanbieder bijvoorbeeld. Nou, wat je erg ziet ontstaan is door die verschuiving dat mensen langer thuis wonen, dat je dus ook een verschil ziet in wie betaalt nou en waar levert het eigenlijk iets op. Dus dat je echt domeinoverstijgend, noemen ze dat, hè, moet gaan samenwerken om de kosten en de baten goed te verdelen met elkaar.
Want het voordeel valt eigenlijk ergens anders in de keten.
Ja, als voorbeeld, een gemeente die investeert in dat inwoners langer in de gemeente gewoon in hun eigen huis kunnen wonen, gaan daardoor minder snel in een verpleeghuis wonen. Maar de baten daarvan vallen dus bijvoorbeeld bij de WLZ, hè? De wet langdurige zorg, waar de zorgverzekeraars en de zorgkantoren bij.
Maar wie moet die partijen aan tafel zetten dan? Want .slash doet dat met die helfttafel, maar .slash is natuurlijk gewoon een... Of gewoon, noem het maar gewoon. Maar .slash is een...
Pas op.
Een fysieke club eigenlijk. Hè? Dus het is een plek waar je een locatie kunt huren, een community, et cetera. Maar het is niet een gemeente. Het is niet een wetgevende macht, voor zover ik weet, Jelle. Doe jij wel eens iets?
Nee.
Wie moet dat dan doen en welke partijen moeten om tafel?
Nou, de overheid doet dat wel. Hè. Door de akkoorden die er liggen worden we eigenlijk ook als partij gestimuleerd om samen aan die vraagstukken te werken. Dus het beleid wordt daarvoor gemaakt, maar dan moet het vervolgens ook gaan gebeuren. En wat ik bijvoorbeeld hier in Utrecht zie, is dat er heel veel partijen actief zijn. Hè? De gemeente Utrecht, maar ook de zorgaanbieders. En dat dat ook mooi bij zo'n heldtafel of een heldontbijt samenkomt. Maar dan heb je nog steeds die stap nodig van hoe komen we nou van een mooie visie en een samenwerkingsakkoord naar het uitvoeren en echt die krachten bundelen. En zo'n plek als deze kan daar een hele belangrijke in zijn. En ook die ontbijten, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat je van elkaar kunt horen.
Welke ontbijten?
Ja, hier ook op de campus van de ROM en de heldtafels. Ja. Dus dat zijn initiatieven hier in de regio Utrecht. Waarvan ik echt vind dat het goed is dat dat er is. Hè, dat je elkaar hoort en leert kennen en ontmoeten. Ja, en dan denk ik dat zowel de mensen bij de zorg als de gemeente, maar ook de bedrijven, ja, ook elkaar echt actief op moeten zoeken om vervolgens te zeggen, wat kunnen we nou echt gaan doen samen?
Dus de sleutel zit in die publiek-private samenwerking, wat jou betreft.
Ja, ja.
Nou, ik snap wat je zegt en ik ben het ook wel mee eens. Het is mooi dat we mensen bij elkaar brengen. En dan moet er eigenlijk een Rotterdam sausje overheen met en nu stoppen met lullen en gaan poetsen. En zie ik wel echt heel lastig. De intenties zijn supergoed. Iedereen wil, iedereen snapt ook dat het moet. En dan?
Ja.
En ik heb geen idee hoe we dat moeten oplossen, hoe we dat moeten borgen. Wie welke rol daarin moet pakken, als ik eerlijk ben. Daarvoor, ik kom niet uit de zorg. Hè. We hebben toevallig de locatie en we hebben heel veel zorgstartups en we hebben de contacten met de overheid, et cetera. Dus die mensen bij elkaar brengen, daar kunnen we een rol in vervullen. We kunnen ze daarna voorzien van een daghap of van een ontbijt. En zorgen dat die...
Het is ook een mooie rol, dat faciliteren.
Zeker, dat is ook wel zo. Dat vind ik er ook mooi aan en daarom doen we het ook. Alleen, ja, en dan... Daar heb ik het antwoord ook niet op. Geen idee.
Ik denk dat bedrijven daar wel veel in kunnen doen. Dus wat wij zelf ook doen is steeds meer samenwerking met bedrijven hier ook op de campus wel echt opzoeken. En dan kun je ook samen het gesprek aangaan met de gemeente of met zorginstellingen. Dus dan hoef je niet individueel allemaal jouw kleine deel van de oplossing te brengen. Maar kun je dingen aan elkaar verbinden en kan je dus ook een bredere oplossing brengen. Waardoor je dus ook gewoon op meer thema's eigenlijk een oplossing kan aanreiken bij klanten. Dus dat denk ik dat dat ook bij ondernemers ligt om samen te werken. En ook om soms zelfs over je eigen propositie heen te kijken van hey, wat raakt nou mijn propositie? En als je dat dan samenbrengt, heb je dan niet gewoon een veel completere oplossing te bieden? En uiteindelijk is het natuurlijk ook aan de organisaties om daar dan ook voor open te staan. Hè? Wat ik net al aangaf, dat je ook niet klantleverancier van nou, wij zoeken dit en we gaan jullie even met elkaar vergelijken. Maar nee, laten we nou eens met elkaar aan tafel gaan zetten. We hebben allemaal een maatschappelijke opgave, want we worden allemaal ouder en we worden bijna allemaal een keer mantelzorger. En dat kan sneller zijn dan je denkt. Ja. Dus hoe kunnen we dat nou samen doen?
Nou, er komen een paar dingen mooi terug. De reden dat deze podcast Pepper heet, is omdat hij een oppepper moet geven. We zijn oplossingsgericht. Jelle, heb jij nou idee dat je genoeg aan een oplossing voorgeschoteld krijgt door Ilse? Of mis je daar nog iets in?
In welke
je keek net nogal moedeloos van problemen.
Nee, meer dat ik zie en merk tijdens die sessies dat er gewoon echt werk aan de winkel is. En dat ik dus wel voor mezelf een rol zie met dot/ om die mensen bij elkaar te brengen. Maar dat ik ook wel bij die sessie denk, ja, we vinden het allemaal. Ik zie dus heel veel gemotiveerde mensen om er iets mee te doen. Alleen ik vind het lastig. En ik denk ook niet, ik moet ook die persoon niet zijn. Maar ja, aan de andere kant, iedereen roept, ik moet niet die persoon zijn om de volgende.
Wie moet wel die persoon zijn, Ilse? Wie moet het trekken? Wie moet het doen?
Nou, ik denk dat het lastig is om er één iemand voor aan te wijzen. Ik denk dat de ondernemers er wel veel in kunnen doen. Omdat ze gewoon, als ze zich wat meer kunnen verenigen. En ik denk dat deze campus daar ook gewoon een hele mooie gelegenheid toe biedt. Hè, om meer bij elkaar te komen en samen te zeggen, wat kunnen wij nou bieden? En uiteindelijk kan het niet één iemand zijn. Want aan de andere kant zitten partijen die moeten dat ook willen ontvangen, die hulp. Hè? Dus dat gaat altijd twee kanten op. Ja.
We zouden wel kunnen kijken of we wat meer als collectief kunnen optreden.
Ja.
Richting die grote instanties.
Dat sowieso.
Dat hoor ik ook terug, dat daar binnenkomen heel erg lastig is. Dus dan zijn er startups met hele goede ideeën om de zorg te veranderen. En overal waar ze aankloppen, krijgen ze te horen, nou, gaat eerst maar ergens valideren. En als het dan werkt, dan kom maar terug. Maar ja, als je nergens binnenkomt waar je het mag valideren, dan blijft het heel lastig.
Nou, kijk, misschien is dat nog wel gewoon een hele mooie. Als je meer een testbed zou zijn met elkaar hier. Hè, en er zijn een aantal partners misschien wel van de campus bereid om dat testbed ook te zijn. Dan kan je heel snel met elkaar dingen testen en valideren. En wat ik wel van veel zorgklanten ook wel hoor, is dat ze zo ontzettend veel elke dag benaderd worden door bedrijven met een mooie app of een mooie product of een Ja, dus dat is, hè, we hadden het net even, jij noemde het even mooi de middleman. Ik denk dat wij daarin juist een hele mooie functie vervullen. Want wij trekken met heel veel bedrijven op. Dus ook wij zouden meer bedrijven mee kunnen nemen om te zeggen, goh, er is een testbed, willen jullie je producten testen? Wij kunnen jullie zo in contact brengen met mensen die daarbij betrokken zijn. En een andere belangrijke stakeholder die eigenlijk nog niet voorbij is gekomen, is het onderwijs. Hè? Dus de Hogeschool Utrecht, maar ook het ROC, die ook professionals voor de toekomst opleiden in de zorg. Ja, die hebben ook een hele belangrijke rol hierin, wat ze kunnen. En studenten op die manier met nieuwe dingen laten oefenen. We kunnen dingen uitproberen, ze kunnen daar onderzoekjes naar doen. Nou, de hogeschool kan ook echt dingen valideren. Nou, dan heb je ook een stuk van die validatie die je aan een bedrijf zou kunnen aanbieden. Maar nu is het, iedereen rijdt in zijn autootje allemaal naar die zorgorganisatie toe. Eigenlijk zou je het bijna willen omkeren van, nou, wij hebben de oplossingen. Wij nodigen jullie uit om naar de oplossingen te komen kijken ook.
Dus jouw oproep is?
Nou ja, in die zin, werk samen. Misschien moeten we hier maar gewoon één groot living lab of testbed van maken. Maar dan nog heb je wel nodig dat mensen daarvoor openstaan natuurlijk.
Dames en heren, Ilse Schoormans van de Thuisleefgroep. Ilse, dank je wel.
Graag gedaan.
Smaakt dit naar meer? Volg Pepper als je de smaakmakers wilt horen op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. En raad deze podcast aan bij de ondernemer in je buurt. Deze aflevering werd mogelijk gemaakt door Health Holland, Utrecht Inc., Dutch Health Hub en Rom Utrecht Region. Groei verder met Rom Utrecht Region.